Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hem volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem bedrijven en hem bespuwen en hem gezelen en doden, maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hun: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Waar nu u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Ik vind zelf, misschien ben ik het niet meer mee eens, maar ik heb de lastige taak vandaag om te wrikken aan jullie hart. Om te proberen om jullie hart een draai te laten maken. En dat is best lastig. Ik ken mijn eigen hart, ik weet hoe lastig het is om een draai te maken. Wat is de draai? De draai, en dan zeg je van ja, maar Peter, dat zeg je al zo vaak, is waar. De draai is: heb je naaste lief. Want hij is als jij. Waarom is dat nou zo lastig om te doen? Waarom is het nou zo lastig om in onze stad, om in onze tijd, om in onze gemeente, om nou, in onze families en vriendenkringen, vul het maar in, die draai te maken naar de ander? Want dat is het feit dat we dat niet doen, betekent dat we een stad hebben ontwikkeld waar dus meer dan de helft van de mensen eenzaamheid ervaart. Want we zijn met z'n allen, we hebben een stad gebouwd op een leugen. En die leugen is dat je voor jezelf moet opkomen. Ik ga proberen je het duidelijk te maken. En Jezus die maakt daar een hele radicale draai in dit gedeelte. Ik ga je eerst vragen om je te bekeren naar Jacobus en Johannes. Want ik ga ervan uit dat de meesten van jullie die het verhaal kennen, een beetje de verklaring hebben: Jacobus en Johannes wilden een ereplek in het koninkrijk van Jezus. Ik denk dat dat een beetje de standaard gedachte is die jullie hebben bij dit gedeelte. Van mag er eentje links, eentje rechts van u zitten in uw heerlijkheid. Dat mag. Ik bedoel, als je dat vindt, dan moet je dat vooral vinden. Maar ik zelf denk niet dat dat aan de hand is. Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Ik neem je mee naar de tekst. Pak de tekst erbij en probeer hem mee te maken. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. Jezus liep voor hen uit. Met andere woorden, Jezus was hen een paar passen voor. De leerlingen, let op. De leerlingen waren ongerust. En ook de mensen die hen volgden waren bang. Dat is de setting van het hart van Jacobus en Johannes. Ze waren ongerust en ze waren bang. Ze lopen achter Jezus aan en Jezus die roept hen dan bij zich. Volgende punt. Hij nam de 12 weer apart. Met andere woorden, dit heeft hij al een keer gedaan. Het is ook de derde aankondiging. Hè? Hij heeft het al een keer gedaan. Maar hij neemt ze weer apart. En vertelt hun wat hem zou overkomen. Dus met andere woorden, ze horen met hun bange hart wat Jezus gaat doen, wat hem gaat overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen, hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven, hem bespuwen, hem geestelen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Wat gebeurt er met je als je een bang hart hebt en je hoort dit? Kunnen jullie je dan echt in goede gemoede af? Kun je dan nog bij jezelf denken dat zij denken aan de heerlijkheid van de Zoon des Mensen in zijn koninkrijk? Dat is helemaal de setting niet. Jacobus en Johannes die horen dit in hun angstige hart en ze zien drama voor zich. Hoe moeilijk ook mij nader brengt tot u. We hebben het net gezongen, het is al een heel oud lied. Maar je moet de tekst eens tot je door laten dringen als je ergens tegenop ziet. Tegen een gang naar Jeruzalem, waar alleen maar spot en hoon en drama. Ja, maar zeg je dan, er staat ook dat hij na 3 dagen zal opstaan. Ja, als je daar dan nog, zeg maar, gehakt van kan maken op dat moment. Ik geloof, als je de setting van Marcus pakt, dat Jacobus en Johannes in dit kader passen. Ze hebben een bang hart. Ze zijn angstig. En Jezus vertelt het ze nog een keer. Ik word overgeleverd. Ik word gegeeseld, bespot en gedood. En in die setting vragen Jacobus en Johannes, gaan we gewoon verder, de zonen van Zebedeeus, die kwamen bij hem. Vers 35, meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Ik heb in mijn eerste versie van deze preek gezegd, dat is een vraag om een blanco cheque. Zo van, doe alsjeblieft wat ik je nu ga vragen. Wie van jullie zouden zeggen, ja Peter, doen we ogenblikkelijk? Je weet niet eens wat ik ga vragen. Misschien wil ik wel je auto, misschien wil ik wel je portemonnee, weet ik veel. Dus dat doe je niet. Maar waarom stel je dan zo'n vraag? Is het niet omdat je het niet meer weet? Is het niet omdat je met je hart in de knel zit en bij jezelf eigenlijk niet meer weet hoe je Jezus moet benaderen? Vanuit je eigen werkelijkheid, vanuit hoe jij je op dat moment voelt en wat je voor je ziet. Heere, help. We zouden wel willen dat u naar me luistert. Dat u naar ons luistert. En Jezus nodigt ze uit. Wat wil je dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, vers 37, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Natuurlijk snap ik dat je nu gaat denken van, zie je wel, dat is als die naar de hemel is gegaan. Dat is in zijn heerlijkheid. Dat is, daar doelen ze op. Ze willen uit hun angst weg en ze willen delen in de heerschappij van Jezus. Wat wij tegenwoordig ook aan alle kanten horen. Dat we zullen zitten op tronen met hem. Ik vraag me dat af. Of dat zo is. Want het aparte is, maar dan zal ik vanmiddag dat verder uitleggen. Dus dat doe ik nu even niet. Het aparte is dat Jezus dat woordje links vervangt. Dat zal ik vanmiddag uitleggen. Maar hij maakt daarin een link naar een stukje verder in het Marcus-evangelie, waar 2 rovers rechts en links van hem gekruisigd worden. Dus de ereplekken naast Jezus, als je dat zo zou willen zien, in zijn heerschappij, dat zijn de ereplekken van een kruis rechts voor de kijker links en een kruis links voor de kijker rechts. Dat is de setting waarbinnen Jacobus en Johannes vragen om een ereplek in de heerschappij van Jezus. Het is zo dubbel. Als wij dan met z'n allen denken, nee, ze bedoelen de eer en de heerlijkheid in de hemel en de 12 tronen en noemen, daar had Jezus het ook over gehad. Als wij dat denken, dan moeten we ons bekeren. Dan moeten we er op de een of andere manier voor zorgen dat onze eigen gedachten veranderen. Ik ga je dat zo meteen aan de hand van de 10 discipelen aantonen. Maar Jezus roept ons hier op om de naaste liefde eerst te hebben voor Jacobus en Johannes. Jongens, wat bedoelen jullie eigenlijk? Wat willen jullie eigenlijk? En Jezus, die wil dat ook zeker weten, want hij vraagt dan aan ze: kunnen jullie, even kijken, vers 38. Jezus zei tegen hen: jullie weten niet wat je vraagt. Nee, als je dat uitlegt met die 2 kruizen, dan zou ik ook zeggen: je snapt helemaal niet waar je het over hebt in deze wereld. Je begrijpt echt niet wat je wil. Ja, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken, of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? De beker drinken, even voor wie dat niet weet, is in Israël het teken van je levenslot. Dus ik drink de beker van Peter van Dolderen en jij drinkt de beker van Walter Rauwvoet of van Loes. Dat is een beker. En in die beker zit jouw leven. Kun je nog heel veel over zeggen, heel veel over doen en noem het verder maar op. Maar dit is de beker. En Jezus vraagt: kun jij de beker drinken die ik moet drinken? Laten we even laten wachten. Kom maar zo. De doop, gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word, dat is een teken van het sterven. Je gaat door de doop om op te staan in een nieuw leven. Dat symbool kennen jullie. Rode Zee, je gaat door de dood heen enzovoort. Dus Jezus heeft het hier over de passage van dit bestaan naar het volgende bestaan. Hij zegt: kunnen jullie dat? Want jullie zeggen: we willen links en rechts, we willen solidair met u zijn. Wij willen doen wat u doet, wij willen zijn waar u bent, wij willen handelen zoals u handelt. Wij willen bezig zijn heel dicht in de nabijheid van u, Heer Jezus. Ja, maar dan moet je mijn beker drinken. Dan moet je mijn dood sterven. Kunnen jullie dat? Nou denken wij, maar wij zijn veel te veel gekipt en gebroed in kerkelijke leer. Wij denken: nee, natuurlijk kunnen we dat niet. Want Jezus' leven, dat is een hele aparte. Hij is de Zoon van God en verzoening voor alle mensen. En zijn dood was voor onze zonde en veel te zwaar. Natuurlijk kunnen we dat niet. Maar Jacobus en Johannes, die zeggen: wij kunnen het. Vers 39. Ja, dat kunnen wij, antwoorden ze. Zeggen wij: dat is overmoed. Vanuit onze traditionele uitleg: oh, dat is overmoed, ze weten niet waar ze het over hebben. Ze weten het wel. Jezus heeft het net gezegd. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priester, schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen, hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven, hem bestuwen en geestelen en doden. Ze weten het wel. Ze weten wat de beker van Jezus is. Ze weten wat de dood van Jezus is. Dus Jezus vraagt: kunnen jullie dit met mij meemaken? En ze zeggen: ja, dat kunnen wij. Dat is geen overmoed. Nou, nee, ik zou het geen overmoed noemen. Misschien is het de moed van de wanhoop. Als Jezus deze weg gaat, dan willen wij niet achterblijven. Wij willen niet als een stelletje sukkels aan de kant blijven staan en het voor onze ogen zien gebeuren, maar wij willen er met Jezus induiken. Laten wij met hem gaan, klinkt het anders. En ze zeggen: ja, dat kunnen wij. We kunnen deze weg met jou gaan. We kunnen deze weg van overgave met je gaan. En dan zegt Jezus helemaal niet van, ach, dat is helemaal niet waar, dat is speciaal mijn beker enzovoort. Nee, Jezus die zegt dan tegen hen, vers 39, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken. Je zult de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Nou moet je heel goed gaan uitkijken. Voor wie ze zijn bestemd. Er staat niet voor wie ze heeft verdiend. Let op, hè. Want de plaatsen links en rechts van Jezus aan het kruis werden ingenomen door rovers. Hij werd onder de misdadigers gerekend. Sterker nog, de misdadigers werden in hem gerekend. Dus Jezus zegt, het is niet aan mij wie met mij door de dood heen gaat. Het is niet aan mij om te bepalen wie wel of wie niet de beker drinkt. Wie wel of wie niet gedoopt wordt met de doop waarmee ik gedoopt word. Dat is niet aan mij. Maar dat is voor hen voor wie het is bestemd. En dat weten we, dat waren de rovers. Denken wij bij onszelf, maar die hebben toch helemaal niets met Jezus. In het Markus-evangelie zijn het juist deze rovers die allebei spotten. In een ander evangelie is er nog één van die rovers die zegt, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. In het Markus-evangelie niet. Daar spotten ze allebei. Dus met andere woorden, je gaat niet alleen de weg van Jezus, maar je wordt er nog belachelijk om gemaakt ook. In je sterven. En dat is de plek links en rechts van Jezus. Zo staan Jacobus en Johannes in de kring bij Jezus. Aan ons de opdracht, heb je naaste lief, want hij is als jij. Johannes en Jacobus. Jullie hebben liefde nodig. Ik voel het aan alles. Hoe weet je dat? Omdat ik het nodig heb. Ik snap deze weg ook niet. Ik weet ook niet hoe ik dit moet doen. Maar dan krijg je opeens een heel andere reactie. De tien discipelen, lees mee. Want die rouzen er overheen. Toen de anderen, vers 41, toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Wat wil dat zeggen als jij woedend op iemand bent? Het wil in ieder geval zeggen dat jij je meer voelt dan de ander. Want jij zult wel eens aan die ander vertellen wat hij verkeerd heeft gedaan. Of hoe hij het beter had moeten doen. Of hoe hij het in zijn botte hersens heeft gehaald om het zo te zeggen. Of hoe die... Dat is woede. Maar waar komt die woede vandaan? Die woede komt uit een bepaalde verwachting. Ik had daar willen zitten. Ik had die plek willen hebben. En nu maai jij het gras voor mijn voeten weg. Dit is zo'n rare breuk in wat Jezus met Jacobus en Johannes doet. Want met Jacobus en Johannes zat hij nog heel dicht bij zijn eigen lijden en sterven en opstanding. Maar die discipelen, die rouzen er overheen en die nemen het Johannes en Jacobus kwalijk dat ze met Jezus mee willen gaan. Maar dat zegt alleen maar iets over henzelf. Over dat zij eigenlijk vinden dat zij een positie moeten hebben. En Jezus, die reageert daar meteen op. Ja, want toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich. Ho, kom eens even hier. Kom eens even. Wat hier gebeurt, klopt niet. Kom hier. En hij zei tegen hen, en moet je opletten, want dit is een hele gekke wending. Die zul je nooit in één keer kunnen maken, denk ik. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Waar komt dit vandaan? Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Wie bedoelt u nou? Wat heeft dit te maken met de woede van de tien discipelen? Nou, als je één ding van onze wereld kan zeggen, dan is het dat de mens in onze wereld zichzelf omhoog drukt door een ander naar beneden te drukken. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet voor jezelf aan zelfontwikkeling doen. Je bent baas van je eigen keuzes. Mensen moeten er zijn om jou te leren ontwikkelen. Je moet je niet laten overroelen, niet door een dit of dat. Maar jij bent het zelf waard. Je moet zelf omhoog. Leider zijn van je eigen bestaan. En Jezus zegt, ja, jullie weten dat je zo wordt opgevoed. Als ik nu niet tegen Jacobus en Johannes ga zeggen dat ik ook op die plek wil zitten, dan mis ik de boot. Ja, zegt Jezus, zo gaat het in de wereld. Zo gaat het in de wereld. Zo gaat het in Almere. Dat is een stad gebouwd op puur individualisme. Ik zeg dat niet als een waardeoordeel, maar als een constatering. Mensen komen voor zichzelf op. In Almere kan het, maar je moet het zelf doen. Doe het niet zelf, doet niemand dat voor je. Dat is niet een somber beeld. Althans, ik heb best wel jaren gedacht dat ik zo'n somber beeld van Almere had. Maar uit de rapporten blijkt het. Wij hebben het financieel, hebben we het uitstekend. De armen worden overigens wel volgens datzelfde rapport ook door de burgerlijke overheid vergeten. Er is geen contact tussen het stadhuis en de armen in Almere, volgens datzelfde rapport. Maar het gros van de Almeerders doet het uitstekend. Zitten heerlijk achter hun eigen voordeur, hebben hun eigen auto, hebben hun eigen internetverbinding, hebben hun eigen vakantie, vliegen naar hun eigen bestemmingen. Eigenlijk is daar niks mis mee. Maar ga je even iets dieper? Ga je kijken naar wat is nou de sociale cohesie? Wat hebben ze nou met elkaar? Dan blijkt opeens meer dan de helft hartstikke eenzaam. Misschien jij zelf ook wel. Misschien ik ook wel. Dat ik 's avonds de deur achter me dicht trek en denk, het was het weer voor vandaag. Zo gaat de wereld met je om. De mensen moeten hun eigen bestaan zien te realiseren. En dat zegt Jezus. De leiders misbruiken zelfs hun macht. Maar hij zegt dan tegen die 10 discipelen, zo mag het bij jullie niet gaan. Ja, wat dan wel? Hoe kunnen we nou toch ons bekeren van deze ellende? Nou, dat kan door je naaste lief te hebben, omdat die is als jij. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. En nou komt een addertje, een duiveltje onder het gras vandaan. Want nu gaan wij natuurlijk van, oh, maar wacht even, als ik dus de eerste wil zijn, dan moet ik echt voor iedereen een dien. Dus ik dien meer dan jij, politiek toepassen. Ik dien meer dan jij, manier van handelen toepassen. Kijk eens hoe goed ik dien. Waarom doe je dat? Omdat ik dan de eerste word. Zie je hoe het addertje gaat werken in ons leven? Want Jezus zegt, ja, maar dat is de bedoeling. Dan snap je het niet. Dan snap je niet wat de geest van Christus in jou wil werken. Maar wat wil die in jou werken dan? Nou, zegt Jezus, vers 45. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden. Heb je dat ooit gerealiseerd? Als iemand je weer eens opriep om Jezus te dienen, om zijn naam groot te maken, om hem te eren met heel je bestaan, dat dezezelfde Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben niet van jouw dienst gediend. Dat is niet de essentie van het koninkrijk. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Met andere woorden, Jezus zegt het hier zelf. Als jij denkt dat je op de een of andere manier jezelf omhoog moet werken, dan ga je dood. Want de enige essentie van het koninkrijk van God is, heb God lief boven alles, met hart, ziel, verstand en al je kracht. En het tweede daaraan gelijk is, heb je naaste lief, want hij is als jij. Niet meer en niet minder. Maar dat is bizar. Want dat betekent dus dat als wij zo meteen hier de kerk uitlopen, de eerste die wij tegenkomen is de naaste die God jou geeft. En God geeft jou die naaste omdat die stik eenzaam is, net als jij. En God geeft jou die naaste om als Christus voor die ander te zijn. En wat is dat dan? Om je leven te geven als losprijs van jouw naaste. Wat wil dat zeggen? Wat is nou een losprijs? Een losprijs is... Ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor, het gaat in jouw relatie niet oké. En je vindt dat best wel moeilijk. Maar erover praten is ook lastig. Komt niet echt uit de verf. Dan zegt Jezus, geef dat maar aan mij. Geef jouw gedachten over jouw relatie, jouw emoties bij jouw relatie. Geef dat maar aan mij. Kom maar, geef maar aan mij. Ik verlos jou daarvan. Ik neem het mee. Ik neem jouw pijn mee aan het kruis. Ik neem je verdriet mee aan het kruis. Ik neem je zelfverwijt mee aan het kruis. Alles waar jij mislukking ervaart, ik neem het mee. En ik geef je zwart op wit, in mijn bloed getekend, dat God jou er nooit meer op aanspreekt. Niet op je stomme opmerkingen. Niet op je zwijgen dagenlang. Je wordt er niet meer op aangesproken. Geef het aan mij mee. Ik wil je ervan verlossen. Ik wil het van je overnemen en meenemen. Dat is verlossen. Maar dan sta jij daar. Je hebt dus dat meegegeven aan Jezus. En je stapt je relatie weer binnen. En dan heb je opeens geen boze woorden meer. Geen schuldgevoel. Geen sorry dat ik het zo gedaan heb. Wat hou je dan over? Je houdt over dat je jouw partner aankijkt en tegen hem of haar zegt: ik heb je lief. Dan ben je verlost. Maar dat vraagt wel bekering van ons allemaal. Echt intense bekering. Bekering tot je buurman. Bekering tot je kind. Bekering tot je vader en je moeder. Bekering tot, vul het maar in. Dat je daadwerkelijk alles wat jou dwars zit om niet met die buurman op te trekken, dat je dat aan Jezus meegeeft. Hij is gekomen om daar de prijs voor te betalen. Geef het alsjeblieft mee. Doe het weg, zodat je morgen weer op de werkvloer kunt komen en opeens kunt weten: ik mag opnieuw beginnen. Dat is de essentie van het koninkrijk van Jezus Christus. Die niet gekomen is om daarvoor door jou geëerd te worden. Maar die gekomen is om jou daarin te dienen, zodat jij kunt dienen. En gaandeweg kunt ontdekken dat als je zo biddend om de kracht van Gods geest Almere intrekt, dat je God zult ontdekken. God in de contacten bij de kassa. God in de contacten onderweg. God in de contacten in je gezin. God in de contacten in je klas. God in de contacten. Uiteindelijk komen we op het punt terecht dat wij zullen begrijpen, voor zo'n klein stukje, want de eeuwigheid is groot genoeg, dat het heel mooi is om die God lief te hebben. Die naar ons toe kwam in Christus Jezus, die tegen ons zei: ik ben niet gediend van jouw dienst. Geef jouw dienst maar aan mij mee, dan neem ik het mee. Maar jij hebt God lief boven alles en je naaste, omdat hij is als jij. Terug naar het begin. Je merkt nu dat we met de tekst dingen hebben gedaan waar je misschien wel kromme tenen van hebt gekregen. Waarvan je misschien wel denkt, zo heb ik het nooit gehoord. En hoe doet hij dit en wat doet dat? Ik daag je uit om dat mee te nemen. In gesprek met elkaar. In gebed met elkaar. Misschien naar een koffieontmoeting zometeen. Misschien naar vanmiddag. Maar één ding weet ik zeker. Als je het rapport leest over de sociale cohesie in Almere, ben ik er tot in de puntjes van mijn tenen van overtuigd dat Almere maar één ding mist. En dat is de liefde tot God boven alles. En tot je naaste, omdat hij is als jij. Amen. Wij gaan samen zingen. Jezus ging Gods weg.